Als ze wat 60 jaar trekt Arend van Dijk voor zonsopgang de akkers, beekdalen en oude houtwallen van Zuidwest-Drenthe in om broedvogels te tellen. Hij begon hiermee in een tijd dat hier nog met de hand rogge werd geoogst, de hakhoutbossen jong en open waren en grutto's, wulpen en korhoenders nog niet zeldzaam of zelfs uitgestorven waren. Maar het is niet allemaal treurnis. Tijdens de jaren van zijn onderzoek doken ook onverwachte winnaars op. Van de grauwe klauwier tot de draaihals. Op plekken waar niemand ze meer verwachtte. Vlieg mee naar de vogelwereld van toen en nu met deze allesbehalve kamergeleerde Arend van Dijk. In deel 1 van een vijfdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen. 60 jaar vogels tellen.
Een zacht ruisend windje door de bladeren die er nu nog zijn. Het is wel een beetje herfstig aan het worden in het landschap rondom landgoed Reebrugge. En naast mij loopt Arend van Dijk, die vele tientallen jaren aan het vogels tellen was in dit gebied, broedvogels. We zijn hier in het verkeerde seizoen, hè?
Ja, voor broedvogels zijn we in het verkeerde seizoen. De jongen zijn al uitgevlogen. Kort na de broedperiode heb je de rui, is ook al voorbij. Nu is de trektijd, dus heel veel vogels gaan vertrekken. De tuinfluiten is verdwenen, de zwartkop gaat achteraan. En straks, als de vorst invalt, gaat een invasie echt vertrekken.
Ja, ik zag vandaag nog wel heel veel zwaluwen onderweg.
Nou ja, die zijn er nog steeds. Ja. Ja, het is toch mooi weer geweest en insecten genoeg kennelijk. Ja. Dus die blijven nog een tijdje hangen. Ja.
En dit gebied waar jij woont, hè, dat is wel uitzonderlijk mooi, zeg.
Nee, zeker heel bijzonder, ja. Het is, begreep ik zelfs, aangewezen als een icoonlandschap. Of een potentieel icoonlandschap. Vanwege die kleinschaligheid en die bosjes en houtwallen en dat soort dingen.
Ja, het lijkt een beetje zo op Wales, Engeland.
Ja, zeker een beetje zoals Drenthe er op meer plekken uitzag. Voor de Tweede Wereldoorlog. Er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd, uiteraard. Maar hier is het nog redelijk gaaf gebleven, inderdaad. Zeker. Ja.
En voor een vogelteller een goed gebied?
Jazeker, ja. Er steken veel loofhout hier. Veel loofboom. Hier lopen we toevallig net naast een naaldbos. Ik heb trouwens dit jaar een wespenief gebroed.
Oh.
Ja, zeker een roofvogel is dat.
Jazeker, mooi.
Die wespennesten uit te halen zonder al te veel geprikt te worden.
Ja, hij heeft een soort schalen op zijn kop, hè? Een soort visschubben.
Een harde schubveer inderdaad, ja. Dus die ziet je ook hier bijvoorbeeld. Ook zo'n vogel die ga ik van loofhout houdt. Maar daar in naaldbomen gaat broeden daarentegen. Ja.
Oh, dus hij moet een beetje van alles wat hebben.
Hij moet van alles wat. Dat is vaak zo bij vogels inderdaad, ja.
Maar waren er wel genoeg wespen dan dit jaar? Ik heb er weinig gezien.
Ja, nee, zeker. Ik heb hier wel aardig wat wespen. Wat ook voor hoornaars. Er schijnen ook al hoornaars eruit te halen. Die heb ik ook al hier. Nee, er waren niet veel wespen, maar wel voldoende kennelijk. Ja.
En we lopen hier over een zandpad. Is dit nou ook, als jij hier 's ochtends de deur uitloopt, direct al het gebied waar je begint te tellen?
Nou, Reebrugge is een van mijn vaste telgebieden, zoals het heet. Dan moet ik dus 10 keer in het voorjaar helemaal plat lopen, zo gezegd. Rondlopen over, via de paden dan meestal. Dus ik kan uit mijn huis gelijk al vaak beginnen inderdaad, ja.
Oh, dat is wel ideaal.
Zeker ideaal, ja. Ja, je kunt ook af en toe ga ik uit huis als het 's avonds is. En dan op jacht op de uilen bijvoorbeeld. Ik had dit jaar een uil in mijn huis zitten zelfs. Boven mijn hoofd zat hij af en toe, hoorde hij me lawaai maken. Had ik een paar jongen, had hij 4 jongen.
Kerkuil.
Ja, sorry, een kerkuil, ja. En in het bos hier zit een bosuil. Deze hoek heeft hij dit jaar erg gebroed in een holle boom. Ik weet niet precies waar, maar hij heeft er wel hier gezeten. Vorig jaar zat hij bij mij in het huis. Dus had hij daar een kast voor de kerkel had ingepikt.
Ja. Oh, ze weten hier wel te vinden.
Ja, of ik weet hun te vinden. Ja. En het bijzondere is dat we natuurlijk hier, dat loofhout wordt steeds ouder hier. Vroeger was het allemaal een groot deel eikenhakhout. Dat werd 1 keer in de 10 jaar, 5 tot 10 jaar gekapt. En ging het weer opgroeien, werd weer gekapt. En na de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje verlaten, dat gedrag.
Ja, want dan had het ook niet meer nodig, hè, dat hakhout.
Nee, dat is het punt. En de eiken hakken, de boom niet meer nodig en de eikenschil niet meer. Dus dat bos wordt steeds ouder. In een oudere lovenbos heb je andere vogels dan een jonge lovenbos. Bijvoorbeeld spechten komen pas later in een bos als de bomen oud zijn. Want ze moeten een gat kunnen hakken bijvoorbeeld. En van een jaar of twee geleden is hier ook de middelste man specht gekomen. Dus
de middelste specht?
De middelste.
Die is zeldzaam, hè?
Ja, die is zelfs de middelste bonte specht. Ja. Ja, je hebt drie bonte, kleine bonte, middelste en grote. De grote is dood normaal hier. Ook voor de Tweede Wereldoorlog zat hij hier. De kleine bonte hebben we zien komen, begin jaren 70. En de middelste bonte is dus de afgelopen 10 jaar gekomen hier.
Precies, ja. Als je een ornitoloog enthousiast wil maken, dan moet je die middelste bontespecht aantreffen. Hè?
Ja, voor mij was het heel makkelijk. Ik zit op het terrasje bij me in mijn tuin met een oude dikke eik die helaas voor de wind omgevallen is. En daar zat de middelste bontespecht in. Dus naast de deur, zeg maar.
Hoe doe je dat? Je wil bijhouden welke vogels broeden in zo'n gebied. En nou, dan sta je 's ochtends op en hoe gaat dat dan?
Nou, voor je opstaat moet je eerst een en ander regelen. Je moet het gebied indelen in gebieden, telgebieden. En elk gebied moet je dan in één ochtend afwerken bij zo'n inventarisatie, zeg maar. En het zijn dan iets circa 40 gebieden. Dus je hebt 40 dagen nodig om elk gebied een keer gehad te hebben. Voornamelijk maart tot en met juni. En dat is een beetje nalopen in juli nog wat. En het idee is dat je minstens elk gebied 5 keer moet bezoeken. 1 keer vroeg, 1 keer halverwege en 1 keer eind. En nog tussendoor het bezoekjes. Ook 's nachts 1 keer moet je bezoeken. En wat je doet is, 's ochtends vroeg ga je het veld in. Als het nog donker is, dus als het licht wordt, dan sta je in het veld al. En dan aanvankelijk is het vrij stil. Dan hoor je af en toe nog een uil. Maar daarna begint de zang los te barsten. En dus de eerste 2 uur gekkenwerk, overal vogels hoor je zingen. En je moet het noteren op kaarten, tegenwoordig op de app, ook makkelijker weer. Dat hou je ongeveer 4-5 uur vol. Dan gaat de zangpiek, zoals het heet, die loop je terug. Dus er wordt minder gezongen. De vogels gaan zelf eten zoeken of voor de jongen zorgen. En dan moet je naar huis en dan uitwerken. Of je kunt nog een gebied wat weidevogels gaan bekijken. Die zijn ook overdag actief. Daar kun je ook overdag naartoe gaan, zeg maar. Dat is 1 dag en dan moet je het hele voorjaar volhouden, zeg maar. Ja.
Het resultaat van jullie langjarige werk is een inventarisatie die, denk ik, in zijn kwaliteit heel zeldzaam is. Hè?
Ja, zeker. Zeker diplomatische aanpak is belangrijk. En het lang volhouden, dus het is in dit geval 57 jaar, en door dezelfde mensen. Want Pietje hoort meer of minder, of ziet meer of minder dan Jantje, zeg maar. Maar hier heb je steeds dezelfde mensen. We zijn natuurlijk al ouder geworden, dus je moet het een beetje slag aan de arm houden. En het is zo dat je open veld kun je makkelijker inventariseren dan bosgebieden. Er zitten veel meer vogels. Maar als je het op een rijtje zet, komt de ontwikkeling er prima uit verder. Dus het is ook een systeem om het zo aan te pakken, zeg maar.
Ja, ja, want ik heb van jou de teksten gekregen van jullie boek. En wat je ziet is een boek vol met grafieken over de jaren heen. Wie broedde er? Hoeveel broedde er? Wat registreer je allemaal?
Nou, dat is. En een grafiek is ideaal, want dan kun je in één oogopslag zien hoe de toename was. Want de grafiek gaat omhoog, de lijn erin, of omlaag, zeg maar. Dat is vrij duidelijk. En verder zijn die grafieken zuiltjes ook ingedeeld in welke landschappen zaten die vogels. En zie je dat het grafiekje neemt af en het komt vooral omdat de bosvogels bijvoorbeeld afnemen. Of dat de boerlandvogels afnemen. Dat is het voordeel van grafieken. Je kunt 57 jaar in 1 grafiekje zetten. Dus het is boek vol met grafieken. Waarbij in 1 opslag ziet hoe de stand was. En kaarten. En die worden in de tekst toegelicht.
Als je daar nou zelf naar kijkt, hè, naar deze enorme stapel papier met foto's, met grafieken, met kaartjes, met dichtheidsstippen erop. Dat is een levenswerk waar je trots op kan zijn.
Nou, zeker, ja. Dat kun je zeggen. Ja, daar ben ik ook trots op. En het moeilijke was, wanneer hou je ermee op? Want elk jaar weer erbij, weer een leuke stip op de grafieken erbij. Maar op een gegeven moment word je oud en ik merk ook dat mijn oren slechter worden. Ik hoor minder nu tegenwoordig. met gehoorapparaat kan ik het een beetje bijstellen, maar niet echt 100%. Dus op een gegeven moment hebben we een punt achter gezet. We moeten nu gaan stoppen en uit gaan werken. En dan blijkt dus dat je zo lang een reeks hebt, er komen zulke leuke dingen uit, die je elders niet ziet eigenlijk, nee.
Het is natuurlijk ook een heel bijzondere periode. Hè? Een periode waarin we getuigen zijn eigenlijk van die opwarming van de aarde. Veranderingen in landschap, veranderingen in klimaat. Eigenlijk, ja, meten is weten. Heb jij gewoon ook een heel bijzonder samenstelsel van gegevens om te laten zien?
Zeker, zeker, ja. En dat is wel moeilijk, hoor. Je ziet een vogelstand toe of afnemen, maar waardoor dat komt, nou gaat er aan staan. Elke soort heeft zijn eigen verhaal eigenlijk een beetje. Wat we gedaan hebben is kijken hoe het landschap veranderd is in die periode en dat gerelateerd aan de vogelstandveranderingen. En dan kun je heel veel dingen aardig verklaren, zeg maar. Bossen werden bijvoorbeeld ouder. De bomen zijn ooit geplant immers, die worden steeds ouder. Ook voor deel gekapt. En daarnaast komen er steeds meer loofbomen komen in de naaldbomen. In de naaldbossen. En dat geeft andere vogelsoorten bijvoorbeeld. Het boerland zijn de ruilverkavingen geweest. Dus behoorlijk veranderd. Nou, dat kun je goed merken aan de vogelstand van sommige soorten. De heide is bijvoorbeeld natter geworden. In deze hoek van Drenthe zeker. Dat is bewust gedaan. En er wordt natuurlijk de heide groeit dicht als je niks doet. Dus de heide moet je af en toe openkappen. En dat heeft ook weer effect op de vogelstand. Staat allemaal in het boek.
Ja, dus jullie proberen het ook te duiden, die ontwikkelingen die je ziet. Maar je kan het nooit 100% zeggen van dit zien wij en dit is onze verklaring. We hebben gewoon gelijk.
Nee, dat weet ik niet. Je hebt bijvoorbeeld een vogelsoort die heet de draaihals. Dat is een spechtensoort. Die was aan het uitsterven in Nederland. Ook in deze hoek zat hij nauwelijks. En de laatste 5 jaar zien we plotseling 15, 20 paren opduiken. In een gebied wat eigenlijk nauwelijks veranderd is. Dus het is dezelfde heide geweest, dezelfde bomen die er stonden. Maar het blijkt dat dat voornamelijk te maken heeft met de situatie in Afrika. Want daar gaan ze namelijk 's winters heen. Het zijn vooral die zomers hier zitten en 's winters in Afrika. En daar is het laatste jaren in de Sahelgebied, Sahara, natter geworden. En het is gunstig voor de draaihals. Dus waarschijnlijk heeft hij zich makkelijk kunnen staande houden in de winter. En toen in het voorjaar teruggekomen, nou, hier onder andere, ja, waar hij vroeger niet zat.
Ja, we hebben ze maar een deel van het jaar, hè, sommige vogels. En ik zie Afrika in jullie boek ook vaker tevoorschijn komen als reden voor het toe- of afnemen van bepaalde trekvogels.
Nou, zeker, ja. Vooral de beroemde droogte in Afrika. We praten over de Sahelzone.
Ja, jaren 70, hè?
Ja. Begin jaren 70 vooral, ja. En daarna ook laag gebleven. En nu de laatste 20 jaar, 15 jaar, zie je de waterstand weer toenemen daar. Meer regen daar. En dat heeft behoorlijk veel effect op de vogelstand gehad. Zeker, ja. Gegraafde roodstraat was behoorlijk afgenomen en neemt nu weer enorm toe in de bossen. Ook omdat de bossen anders zijn geworden. Het zijn twee dingen die door elkaar heen spelen in dit geval, zeg maar. Ja. Maar Afrika is heel belangrijk voor vogels hier. Er wordt weinig gemeten daar, dus je weet niet wat daar gebeurd is. Maar hier merk je wel de effecten ervan, ja. Ja.
En als we hier nou zo lopen in dat mooie groene landschap, heel gevarieerd, dan weer een weidje, dan weer eikenbos, populier lopen we nu onder. Het is...
Kramsvogel, hè?
Kramsvogel. Oh. Ja, ik hoorde hem.
Oh. Ja. Dat is mijn eerste dit najaar.
Dat is vroeg, hè?
Dat is vroeg, ja, zeker, ja. Ja,
ja, even kijken of we hem kunnen opnemen. Hij is moeilijk, hè? Ja, ze zitten er wel. Ze zijn nooit alleen, hè?
Grote groepen. Wel, deze leek alleen goed, dat kun je niet goed zien. Het zijn vaak groepen inderdaad, ja. En vooral aan de kust natuurlijk, hè. Daar zijn ze talrijker dan in het Middelland.
Maar ja, wat ik wou zeggen is, jij hebt het steeds over luisteren. Kijken is minder belangrijk, hè, voor een vogelaar.
Ja hoor, ik ben mijn kijk wel eens vergeten. En als ik het bos in ga, dan lig ik totaal niet wakker van, want dan doe je bijna alles op geluid, op gehoor. Maar als je buiten het bos komt, in de weiland of op de open heide, dan moet je wel een kijker bij hebben, want soms mis je dingen. Die dan wel in de verte wel meent te zien, maar niet goed kunt zien met je ogen, moet je een kijker hebben. Dus een kijker is wel belangrijk, maar niet 100% noodzakelijk voor inventariseren.
Je luisterde naar deel 1 van een vijfdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, 60 jaar vogels tellen. Gemaakt door Lydia Tuinman en Martin Vuller. Al onze podcasts zijn terug te vinden op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen. Of natuurlijk de diverse podcast-apps.